Heeft kunnen zien, het thema voor deze middagdienst serie Focus op Jezus, voorbereiding dan daarvoor, 0.2. Eerste liefde, liefde eerst. En we zingen na de preek uit het boek van de Psalmen, nieuwe berijming, Psalm 63, vers 1, 2 en 3. U zult wel merken als we de psalm zingen, dat is een heel innige psalm. Het gaat helemaal over de ontmoeting van de gelovigen met de Heere God, daar dan in de tempel. Maar dat is een heel krachtig lied. We zingen dat als een antwoordlied, als een lied ook van, hopelijk, van toewijding. Eerste liefde, liefde eerst. Gemeente van de Jezus Christus, we weten denk ik wel wat eerste liefde is, toch? Dat je in vuur en vlam voor die ander stond. Dat je alles trotseerde om elkaar te ontmoeten. Denk nog even terug aan dat moment van toen. Dat je helemaal vol was van die ander. Je geluk kon niet op. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat je dat zelf nooit hebt meegemaakt. Dat het jou niet is overkomen. Of dat jij wel vol was van die ander, maar dat het die liefde niet beantwoord is. Dat kan natuurlijk ook. Maar misschien herken je er nog iets van bij je vriend of je vriendin. Eerste liefde. Dat klinkt zoiets als verliefdheid. Dat je helemaal vol bent van die ander. Zoals het misschien bij je was toen je net tot geloof kwam. Toen je belijdenis deed. Misschien had je wel geen christelijke opvoeding gehad en je was zomaar een keer door een vriend of vriendin meegenomen naar de kerk. En daar gebeurde het opeens. De woorden, de liederen raakten je hart en sindsdien heeft het geloof je nooit meer losgelaten. Mooi. Zo bijzonder om te ervaren. Misschien herken je dat moment nog wel. Dat je dacht van ja, maar die God die kent me. Die ziet me. Die weet wat er in mijn hart leeft. Je wilde het wel tegen iedereen vertellen. Zo vol was je van de Heer Jezus. Eerste liefde. Daarover heeft Jezus het in deze brief. De gemeente van Efeze. Hij constateert dat de eerste liefde is weggeëbd. De vlam van de liefde gedood, de passie is weg. Hij maakt zich zorgen over die gemeente. En je vraagt je af, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat is er misgegaan als je zo vol was van hem, dat al gaandeweg dat vlammetje gedoofd is? Nou, daar denken we over na. Want met dat thema zitten we gelijk midden in de brief die hij schrijft aan deze gemeente. En als je wat verder bladert, kun je zien dat het een van de 7 brieven is. 7 brieven die geschreven zijn aan 7 kleine gemeentes in het westen van Turkije. Lokale gemeentes die het evangelie handen en voeten proberen te geven. Met alle uitdagingen natuurlijk van die tijd. De bedreigingen van buiten, was een vijandige omgeving. Mensen die aanstoot namen aan die radicaliteit van de eerste liefde. De passie die er was voor de Heer Jezus. Er waren dwaaleraars. Er is verwarring over de Bijbelse boodschap. Maar ook bedreigingen van binnenuit. Het oude leven wat nog zomaar kan opspelen. Verzoekingen en verleidingen. Dat je weer meegezogen wordt door je vrienden die niet geloven. Het was daar aan de orde van de dag. En het is ook niet eenvoudig, hè? Om in de Jezus te geloven, hem te dienen in een cultuur, in een wereld waar zoveel mensen niet van God weten of willen weten. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Wat is dat toch een geweldige opgave. En dat blijkt ook als je deze brieven allemaal eens doorleest. 7 brieven, 7 verschillende gemeentes. En weet u wat bijzonder is? Dat die gemeentes niet getypeerd worden naar hun karakter, naar hun geloofsovergave, naar hun moed. Maar ze worden eenvoudig aangeduid met de plaats waar ze zich bevinden. Efeze, Smyrna, Pergamum. En dat is eigenlijk wel opvallend. Dat is eigenlijk opvallend, want die gemeente van Christus is dus nauw verbonden met de stad waar ze zich in bevinden. Zodanig dat de gemeente van Efeze genoemd is naar de stad Efeze. En zo verder. En dan zien we gelijk al iets van de essentie van de christelijke gemeente. Dat is een kerk in een concrete plek, in een stad. En dat is een kerk voor die stad, voor die plek. Het lichaam van Christus heeft altijd een lokale gestalte en een plaatselijke roeping. En ik moet daar even iets meer over zeggen voordat ik naar die brief van Efeze ga. Die zeven gemeentes die vormen samen een beeld. Een beeld voor de kerk van Christus wereldwijd. Want het is eigenlijk heel erg bijzonder. We hebben dat openingsvisioen gelezen uit hoofdstuk 1. De Heer Jezus die naar zijn hemelvaart teruggekeerd is naar zijn vader. Die alle macht en majesteit weer terug heeft ontvangen. Johannes tekent hem daar. Zijn koninklijke gestalte als priester, maar voluit in zijn majesteit. En al die zinnetjes van het openingsvisioen kom je ook weer tegen in de brieven. Kijk maar even mee naar Efeze bijvoorbeeld. Dan zien we een verwijzing naar hoofdstuk 1. Efeze begint, dit zegt hij die zeven sterren in zijn hand heeft, in te midden van de gouden kandelaren wandelt. En gaan we naar die tweede brief, naar Smyrna, vers 8. Dit zegt hij, de eerste en de laatste die dood geweest is en die levend is. En bij Pergamum lezen we, dit zegt hij die het tweesnijdende zwaard in zijn hand heeft. Elke brief heeft een bepaald facet van het openingsvisioen waarmee het begint. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Al die zeven brieven vormen allemaal een stukje van dat eerste visioen. Je zou kunnen zeggen dat elke gemeente iets ziet van wie Christus is. Heeft zicht op één bepaald aspect van de Heer Jezus. En Paulus heeft dat in een van zijn brieven ook heel duidelijk verwoord. Dominee Batenburg heeft er onlangs over gepreekt, samen met alle heiligen. Dat schrijft Paulus in Efeze 3. Hij zegt, samen met alle heiligen, verbonden met de christenen, elders in deze stad, elders in deze wereld, kunnen we de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte van de liefde van Christus pas goed peilen. Samen met alle heiligen. Elke gemeente heeft een bepaald aspect van wie Christus is in het bijzonder gezien. En dat wijst erop. Dat wil je de Heer Jezus in zijn volle rijkdom leren kennen, dat je dan ook andere gemeentes nodig hebt, dat je dan in verbondenheid moet staan met de kerk van Christus. En ik heb dat zelf ook vanuit de zendingsperiode altijd zo verrijkend ervonden, dat daar in Chili, in zo'n andere context, mensen iets van het geloof hebben laten zien wat ik van huis uit niet kende. En samen door met elkaar in verbondenheid te staan, leer je de Heer Jezus beter kennen. Dat is wat hier ook achter zit, in die zeven brieven. En zo hebben we de wereldkerk, de christenen in andere culturen en volken ook nodig. Zij die vervolgd worden vanwege het geloof, die hebben iets van de Heer Jezus ontdekt wat wij nog niet hebben ontdekt. En door verbonden te zijn, leren we de rijkdom van wie Christus is nog beter kennen. Zeven brieven. En je zou als het ware, je zou kunnen zeggen, die brieven, dat zijn als het ware spiegels. Die zeven brieven zou je kunnen visualiseren als een wand waar spiegels aan staan, spiegels zijn aangehangen en waar je langs loopt. En soms heb je dat wel eens, dat je in een huis komt met allerlei spiegels, die hebben dan heel verwrongen beeld. Als je daarin kijkt, dan ben je dik, dan ben je kort, ben je dun. Nou, even zo'n beeld, een muur waar allemaal spiegels hangen. Zeven spiegels om precies te zijn. En je loopt er langs en steeds kijk je even in een spiegel. Dat is de bedoeling. We worden vanavond uitgenodigd om bij die eerste spiegel even wat nader stil te staan en daarin te kijken. En met het gebed in ons hart, Heer, zijn wij dit? Persoonlijk geldt dit ook mij. Wat wilt u ons door deze brief zeggen? Wat zien we? Wat wilt u dat we zien als we in de spiegel kijken, in de eerste spiegel? En er zijn zeven brieven, zeven spiegels. En weet u wat opvallend is? De eerste en de zevende, de eerste en de laatste, Efeze, Laodicea, dat zijn gemeentes waar de Heer Jezus zich grote zorgen over maakt. Daartussen staan 2 en 6, Smyrna en Philadelphia. Dat zijn gemeentes waar hij uitermate positief over is. En de spiegel 3, 4 en 5 in het midden, Smyrna, Thyatira en Sardis, die zitten daar een beetje tussenin. 7 brieven. Vanavond dan de eerste. En wat maakt deze brieven nou zo bijzonder? Nou, eigenlijk maar 1 ding. En dat is dat de Heer Jezus spreekt als de levende Heer. En hoofdstuk 1 had hem geschilderd in zijn majesteit na zijn opstanding. Jezus, Johannes tekent Jezus als overwinnaar. Hij is de priester, het lam dat zijn leven gaf voor de zonde van ons mensen. Hij is de koning die macht heeft over alle machten van het kwaad. Priester, koning, maar hij is ook profeet en een profeet die spreekt. En zo zien we Christus hier als de sprekende Heer. En weet je wat bijzonder is? Als hij gaat spreken, dan blijkt hij alle ins en outs van de gemeentes te kennen. Niets is hem ontgaan. Hoe kan dat? Nou, Johannes zegt, er zijn 7 kandelaren, dat zijn de 7 gemeentes en Jezus wandelt er tussendoor. Onzichtbaar, maar toch heeft hij al die gemeentes bezocht. Hij heeft gezien hoe het ervoor staat. Zullen zo zien, dat zegt hij bij elke brief, ik ken uw werken. Hij heeft kennis genomen van wat er in de gemeentes gebeurt. Hij is aanwezig in zijn kerk. Ook vanavond kan hij zomaar door ons midden lopen. Hij hoort elke preek die gehouden wordt. Hij beoordeelt die ook. Hij ziet ons wanneer we Bijbelstudie houden. De kinderleerdienst, de clubs, de catechisatie, daar is hij bij aanwezig. Hij ziet op de kerkraad als er beslissingen genomen worden. Hij bezoekt de Bijbelkringen, ze met het woord bezig zijn. Geen detail ontgaat hem. Geen zonde is hem onbekend. Geen lied zonder dat hij het hoort. Geen traan zonder dat hij het opmerkt. Ik ken uw werken. En hij zegt dat misschien wel nu even heel persoonlijk. Ik zie je daar zitten. Ik weet wat er in je hart leeft. Vreugde, verdriet, wat je worsteling is. En weet u, als dat zo is, en dat is zo. Als Heer Jezus alles weet en ziet, dan is het dus ook heel belangrijk dat we naar hem luisteren. En dat zie je ook weer als het refrein in elke brief terugkomen. Hoor wat de Geest tot de gemeente zegt. Horen wat hij ervan vindt. Hoe staan we ervoor hier in de Sint-Janskerk te Gouden? Wat zou de Heer Jezus van ons vinden? Weet u, dat kun je met sociologische studies niet ontdekken. Dat kunnen we met elkaar ook niet analyseren op vergaderingen. Maar het gaat erom dat we naar de stem van Christus luisteren. Wie oren heeft, die horen. Want de Geest, dat is de Geest van Christus. En Hij maakt het ons bekend. En weet u, dat refrein, dat zegt ons 1 ding. Wat is voor de kerk in anno 2018 nodig? 1 ding. Dat ze luistert. Dat is de opdracht van de kerk in deze tijd. Kerken, dat zijn luisterposten. Die luisteren naar Christus, leven van zijn woord. Nou, gemeente, deze dienst vanmiddag staat in het kader van focus. U heeft erover gehoord, u heeft erover gelezen. We hopen bij Leven en Welzijn in januari daarmee te starten. En dat focustraject kun je in 1 ding samenvatten. 1 zinnetje, focus op Jezus. Dat is het. Hij die de Heer is van de kerk. Onze heiland. En het traject is bedoeld om ons met elkaar, jong en oud, op allerlei geledingen, daarop te richten. Op hem als de Heer van de kerk en van ons leven. Door samen naar hem te luisteren, door samen te zoeken. Heer, wat betekent dat? Dat u de levende Heer bent, dat de Sint-Janskerk uw gemeente is. Wat betekent dat voor ons dagelijkse leven? Wat betekent dat voor onze roeping in de stad? Heer, hoe zou u al die mensen die u niet kennen bereiken? Wat moeten we daarvoor laten? Wat moeten we juist wel gaan doen? En daarover zal het gaan. Onder de leiding van de Geest, met dat gebed naar het zoeken. het plan van God voor ons leven en voor deze stad. In het vertrouwen dat de Heere zelf ons de weg wijst. En weet u, wat ik zo mooi vind en ontroerend ook. En weet u wat ook zo belangrijk is? Wat je hier ziet gebeuren. Dat de Jezus voor elke gemeente een hele speciale boodschap heeft. Een persoonlijke boodschap. Anders van inhoud in al die brieven, maar de rode draad is hetzelfde. Jezus wandelt te midden van die gemeentes, hij ziet wat er speelt. En via deze brieven begeleidt hij deze gemeente. Hij geeft geestelijke begeleiding, geestelijke coaching. En die coaching, als ik dat woord mag gebruiken, valt in drieën uiteen. Hij begint met erkenning. Dan volgt zijn correctie. En hij eindigt met een belofte. Bij die drie punten sta ik even stil. Erkenning, correctie en belofte. De geestelijke begeleiding via deze brieven valt in drieën uiteen. De gemeente van Efeze. Wat ziet de Heer Jezus als hij die gemeente bekijkt? Daar in die grote stad. Nou, hij ziet een gemeente die geweldig actief is. Dat hebben we gelezen. Met groot enthousiasme zetten de mensen zich voor de gemeente in. En ze doen het met volharding. Want het was niet gemakkelijk om in de stad even in Jezus te geloven. We hoorden het vanmorgen, keizer Domitianus. Er was vervolging. En Efeze is een grote stad. Havenstad. Alle handel kwam door die stad, ging het binnenland van Turkije binnen. Er woonden in die tijd naar schatting wel 250.000 mensen. Dat is een geweldig grote stad. En als je rond zou lopen, zou je zien dat de stad vol staat met tempels. Er waren zoveel geloven en religies in de stad aanwezig. En één verplichting voor alle leden van de stad was om de keizer te aanbidden. Daar moesten offers voor gebracht worden, of je christen was of niet. Daar werd je geacht aan mee te doen. Efeze, een stad die we ook kennen uit de brieven van Paulus en Handelingen, als een stad met veel occultisme en bijgeloof. En wat Efeze nog meer bijzonder maakte is, van de 7 wereldwonderen van die tijd, 1 van die 7 stond in de stad, dat was de tempel van de godin Artemis. Een wereldwonder. Van alle kanten kwamen mensen toe om die tempel te zien, want die was heel erg bijzonder. Cultureel, godsdienstig opzicht van alles te vinden. En dan is in die grote stad, die moderne stad, die havenstad, een gemeente. Een gemeente van Christus. Die radicaal is. Die niet voor de keizer kiest, maar voor haar curios. Voor de Heer Jezus. En ja, dat levert onbegrip op. Vijandige en scheve blikken. Maar de gemeente is een orthodoxe gemeente. Rechtzinnig in de leer. We hebben gelezen dat ze kunnen slechte mensen niet verdragen. Als mensen op kwaad uit zijn of als er ruziestokers zijn of als mensen die allerlei kwade gedachten, plannen hebben, dan werden ze ontmaskerd, dan werden ze tot de les geroepen. De apostelen die zeiden dat ze een band hadden met Jezus, maar dat uiteindelijk niet hadden, die werden ontmaskerd. En Johannes noemt ook de werken, of de Heer Jezus noemt via Johannes ook de werken van de Nicolaïten. In deze brief, vers 6. Niet helemaal duidelijk waar die groep voor staat, maar men vermoedt dat het christenen waren die volop, die christen waren, die de samenkomsten van de gemeente bezochten en tegelijkertijd ook voluit meededen met de heidense gewoontes en godsdienst. Men diende God en men offerde ook aan de keizer. Zowel het een als het ander. Misschien wel mensen die op safe speelden. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ze vertrouwden erop dat God hen wel zal vergeven. Zijn genade is groot genoeg. In die wereld was er die gemeente, orthodox in de leer. Maar zij waren op ethisch gebied nogal toegefelijk. En als Jezus naar die gemeente kijkt, dan is het eerste wat hij doet, is die gemeente prijzen. Voor haar activisme, voor haar krachtig getuigenis. Maar dan komt hij bij het tweede, bij de correctie, die gemeente die zo actief is, heeft één gebrek. Ik heb tegen u dat u de eerste liefde hebt verlaten. Het ja dat ze hadden gegeven aan God. De liefde die ze in de tijd voor Jezus voelden. Hij die ze uit de klauwen van de dood, van het heidendom gered had, die liefde. Het zicht op Jezus en het kruis was al gaandeweg naar de achtergrond geraakt. En het gebed verschraald, de tere omgang met de Here uitgehold, de innige blijdschap was weg, de vreugde van het heil verflauwd. De eerste liefde was weggeëft. En ik heb me af zitten vragen bij de voorbereiding van de preek, hoe zou dat nou hebben kunnen gebeuren? Dat je zo vol bent van Hem en dat het op een gegeven moment dat vlammetje van het geloof steeds op een lager pitje komt te staan. De brief zegt het niet. Maar misschien mag ik een paar dingen zomaar hardop overdenken. Want het zou zomaar kunnen dat het bij u of jou ook het geval is. Dat je zegt van, nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik ben eerder lauw dan heel erg vurig. Misschien kan dat. Misschien kan dat te maken hebben met activisme. Met altijd maar bezig en druk zijn. Het zou kunnen, hè, dat je zo druk bent in de kerk of daarbuiten, dat je de omgang met God hebt verwaarloosd. Zou kunnen dat het probleem was van Efeze. En misschien ook wel bij ons. Of de strijd tegen de dwaalleer, de strijd voor de waarheid, de orthodoxie. Dat het accent steeds meer was komen te liggen op het nee zeggen. En dat het ja-woord wat ze hadden gegeven op de achtergrond was geraakt. De innigheid van de omgang met Christus had zijn tinteling misschien wel verloren. Het kan zijn dat er al gaandeweg vermoeidheid was opgetreden. Stel je voor, je bent als enige gelovige in je gezin. Je moet de kar van het geloof trekken, je wordt door je partner niet gesteund. Of misschien heb je helemaal geen partner en ben je single, sta je er alleen voor. Dan elke keer maar weer trouw zijn, dat kan een hele opgave zijn. Als je op je werk niemand hebt die gelooft, als je alleen bent, geen christelijke vrienden. Misschien is het wel dat er toch ook teleurstelling in het hart was gekomen. Teleurstelling naar God toe. Er waren moeilijke dingen in je leven, je had zo tot Hem gebeden. Maar het antwoord bleef uit. Gebeden voor iemand die je lief was, die onbeantwoord leken. En diep in je hart zit er een verwijt, teleurstelling naar God. Waarom laat u me zo lang wachten? Je zit wel in de kerk. Je komt wel in samenkomst van de gemeente, maar het zit toch wel als een obstakel. Of misschien is het wel zo, zoals in Efeze was, dat je afgeknapt bent op de houding van je broeders of zusters. De kring van de gemeente, hoe ze op je reageerden toen je het moeilijk had. Toen je iets vertelde van je verlangen en hoe ze daar dan mee omgingen. Ik weet het niet. Misschien is er wat anders, het zou best wel kunnen. We kijken vanavond in de spiegel. En de Jezus vraagt ons met hem mee te kijken. Het kan zijn dat het vlammetje van het geloof in je leven nog maar heel zacht brandt. En als je nou vanavond in die spiegel kijkt en naar jezelf kijkt, wat zie je dan? Als de Heer Jezus zegt, jullie hebben de eerste liefde verlaten. Herken je daar dan iets van? Of zeg je van, nou, het is bij mij nog zo vurig vandaag. Geweldig als dat zo is. Eerste liefde. Waar moet je aan denken, zegt u. Nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat zou de Heer Jezus daar nou mee bedoelen? Als het gaat over de liefde. Het zou kunnen, zijn drie mogelijkheden. Ach ja, misschien hebben ze allemaal wel met elkaar te maken. Het kan zijn dat hij rondwandelt in Efeze en u ziet de liefde tot de naaste ontbreken. Dat is het eerste. Want als je de brief van Efeze goed leest, lees je helemaal niks over een missionaire roeping. Het gaat maar over de gemeente en activisme, maar je hoort niks over mensen bereiken met het evangelie, dat er een wereld is die zonder Jezus verloren gaat. Mensen in de stad die hem niet kennen, die de vreugde van het kennen van Jezus missen. Efeze lijkt een gemeente die heel erg naar binnen is gericht. En dat ze het zicht niet meer heeft op de wereld buiten. Of misschien doelt Jezus wel op de liefde tot elkaar. Het kan zijn dat door alle activiteiten en de vele dingen die er georganiseerd worden, de betrokkenheid op elkaar is verwaarloosd. Dat er in de gemeente, zo'n grote stad, allemaal eilandjes zijn. Dan komt iemand van buiten, die wordt lid, die wil lid worden van je kring. Maar nee, wij zitten al vol, we komen al zoveel jaren bij elkaar. Kijk maar of er ergens anders een plekje is. Dan hebben we het knus met elkaar. Maar allemaal eilandjes. De liefde tot elkaar. In de derde plaats zou ook kunnen dat Jezus denkt aan de liefde tot hem. Hij wandelt door de gemeente van Efeze. Hij is aanwezig en hij ziet dat het inderdaad op de Bijbelkringen, op de catechisatie over hem gaat. Maar ze spreken heel veel over hem, maar zo weinig met hem. Er is geen verlangen om te luisteren naar zijn stem. Het zou kunnen dat hij dat allemaal ziet, de liefde tot de naaste, de mensen van buiten, de liefde voor elkaar en de liefde van hem. Ik denk zelf dat de meeste pijn bij de Heer Jezus, als je daarvan kunt spreken, zit bij het laatste. De liefde tot hem. Als dat niet goed is, dan al die andere facetten komen daardoor ook in een ander daglicht te staan. En dan schrijft hij als de opgestaande Heer een brief. En die wordt bezorgd. En in die brief klopt hij op de deur van de kerk. Hij klopt. Dit is mijn huis. Mag dit ook mijn thuis zijn? En dan klinkt het appel. Doe de eerste werken. Laat er focus zijn in alles wat je doet. Want weet u, dat is wel de realiteit. Als in een kerk de Heer Jezus niet welkom is, dan verliest die kerk haar bestaansrecht. Als in een kerk Jezus niet oprecht gezocht wordt, dan kan hij die kerk gaan verlaten. Als zijn liefde niet alles doortrekt in de gemeente, dan wordt het dor en droog, vinnig en bitter, onheilig. Dan ebt het leven weg. Dan dooft het licht van de kandelaar. En daarom het appel, bekeer je. Als Jezus buiten beeld is geraakt, en het was in Efeze het geval, dan is er maar één oproep. Keer je weer om naar mij. Zorg dat die intimiteit er weer komt. Dat je dagelijks met hem gaat wandelen. Dat je niet over hem spreekt, maar met hem spreekt. Stem je beslissingen maar weer af op hem. Heer, wat wilt u dat ik doe? In de Bijbelkring, op de kerkraad, op de clubs, waar dan ook. Altijd weer die gerichtheid, die focus. Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u tegen ons zeggen? Zoek hem terwijl hij nog te vinden is. Dat is het appel wat Jezus door deze brief doet. Dat wil hij vooral laten zien in die eerste spiegel. En weet u, als dat gebeurt, dan merk je dat. Dan wordt alles anders. En dat is het derde. Hij komt namelijk ook met een bijzondere belofte. Wie oren heeft, laat hij horen. En dan zegt hij, wie overwint. En wat is dat overwinnen? Ja, dat is dat je ondanks alles, ondanks die teleurstelling, ondanks die lauwheid, toch vandaag die keus maakt. Om weer naar hem te keren. En je hart weer open te gooien naar hem toe. En dan zegt Jezus, dan zal ik je te eten geven. Van de boom des levens. En weet u, boom des levens in het boek Openbaringen, dat gaat over het kruis. Die boom, de aanduiding voor het kruis. Jezus zegt, als je naar mij terugkeert, dan voed ik je weer opnieuw. vanuit het kruis, vanuit de verzoening. Wat hij voor je gedaan heeft, dat laat hij dan opnieuw weer proeven. Zijn vergeving, zijn liefde, zijn kracht, zijn nabijheid, die is weer beschikbaar dankzij dat kruis. En als je eet, dan ga je ogen open voor wie hij is. Als je eet, dan zie je je broeder en zuster naast je in de bank zitten. Als je door de stad loopt, dan zie je mensen die hem niet kennen. Je kijkt met zijn ogen. Als je eet. Als je weer terugkeert naar hem. Gemeente, ik dacht, wat zou het mooi zijn als dat focustraject ons zou helpen hierbij. Gemeente breed. En ik hoop dat u, dat jij meedoet. Dat u die bezwaren even aan de kant zet. Als de Bijbelstudie wat anders is dan dat u al jaren gewend bent. Maar dat we ons samen openstellen voor die geestelijke begeleiding van Christus. Want zo is het toch? In de kerk stellen we ons onder het gezag van hem. En wat hebben we dat in Gouda nodig, dacht ik. Dit is de plek waar we erkenning vinden. Waar Jezus tegen ons zegt, dat heb je goed gedaan. Dat wat je mocht doen in zijn kracht, onder leiding van de Geest, hij ziet het. Wat je in de stilte en het verborgene voor hem hebt gedaan. Ik weet het, het is ten dele, maar toch. Dankzij genade mag er ook veel goed zijn. De Heer Jezus ziet dat, maar we hebben ook zijn correctie nodig. Elke keer weer. De kerk is de plek waar we ontdekken wat we verkeerd doen. Waarvan we ons moeten bekeren. En de plek is de plaats waar zijn beloften klingen om ons te motiveren. En ik dacht, we kunnen niet zonder. Zonder die geestelijke begeleiding van erkenning, correctie en coaching. Eerste liefde. Wat is dat? Dat is liefde als antwoord. Op de liefde van Christus die er al was. Voordat ik überhaupt van hem wist. Die liefde van Christus die me draagt. Die me elke keer weer opricht. Eerste liefde is liefde omdat hij ons heeft eerst lief gehad. Gemeente, laten we samen bidden. Heer Jezus, wij danken u voor uw woord en voor de leiding van uw geest. U laat ons niet los. En we mochten vanavond in de spiegel kijken, één van die zeven spiegels. En Heer, u ziet wat we doen. En wij danken u voor die genade. En u ziet wat niet goed is. En wij bidden vanavond, Heer, vergeef ons dat. En u geeft ons uw belofte. Wilt u de vlam van het geloof weer opnieuw aanwakkeren, als dat nodig is. Geef dat we persoonlijk en als gemeente ons in alles op u zullen richten. En wilt u ons leren, opnieuw, wat eerste liefde is. Liefde tot u. Liefde voor elkaar. Liefde voor de mensen die u niet kennen. Wij vragen u dat uit genade. Amen.